podcast met eerlijke verhalen rondom professionele mislukkingen. Een initiatief van organisaties achter Fuck Up Nights Tilburg, Bank 15 en de kennismakerij van Bibliotheek Lokhal. In samenwerking met Omroep Tilburg. Want Tilburg is bij uitstek een stad van makers. Een plek waarin fouten gemaakt kunnen, mogen en moeten worden. En waarom alleen maar successen delen als we van fouten minstens zoveel kunnen leren. Luister mee met Mark Dekker en Fenne Verhoeven. Hopelijk gaat het goed. En zo niet, ook prima. Want wie geen fouten maakt, maakt meestal niets.
Ja, welkom allemaal. Fenne, de eerste Foulcast. Heb je er een beetje zin in?
Jazeker.
Ah, mooi. Ja, want nu live events van onze Fuck Up Nights in deze tijd zo lastig zijn te organiseren en we de wereldwijde Fuck Up Movement wel willen blijven delen natuurlijk, is deze podcastserie ontstaan. Nou, inmiddels zijn op Fuck Up Nights in meer dan 200 steden over heel de wereld missers gedeeld voor volle zalen met publiek. Want als iedereen open is over carrièreblunders en bad practices, valt de schaamte rondom falen weg en kan er vaak zelfs schaamteloos om gelachen worden. We beginnen de Foulcast met een actualiteit van dit moment. Fenne, wat ben jij in het nieuws tegengekomen rondom zaken die eigenlijk falikant misliepen?
Nou, allereerst, vorige week verscheen er een artikel. Daarin was te lezen dat de paus een foto op Instagram had geliked. Niet zomaar een foto, maar een hele pikante foto van een Braziliaans model. De vorige dag was een like verdwenen, maar het Vaticaan gaat toch een onderzoek starten. Maar eigenlijk nog veel erger is de fucker bij onze zuidenburen. Daar heeft namelijk een begrafenisondernemer het verkeerde lichaam gecremeerd. Er was met de familie een hele klassieke begrafenis afgesproken. En 2 dagen later ging de familie langs om nog een laatste eer te bewijzen. Maar wat bleek, het lichaam was al gecremeerd. Nou, hoe had het mis kunnen gaan? Nou ja, je raadt het al, de kist is verwisseld. En de begrafenisondernemer die heeft zijn best gedaan om het op te lossen. Alles betaald tot de koffietafel aan toe. Nou, de familie was ook wel van mening van oké, fouten maken is menselijk. Maar ze zijn daarna toch een rechtszaak tegen de beste man gestart. Omdat volgens hun hij de papieren heeft vervalst. Nou, de tegenpartij zegt nee, we hebben daar niet mee gesjoemeld. Het is een goed overleg gegaan. Nou ja, al met al, er volgt deze maand een vonnis. En wat de uitkomst ook wordt, mag duidelijk zijn dat het hier flink mis is gegaan.
Ah, ja, we hebben vandaag een hoofdgast natuurlijk. Dat is Sander Timmermans. Allereerst welkom.
Ja, dankjewel Mark.
Sander, jij bent creatief ondernemer. Hebt ook een eigen Young Ones podcast. Ja. Als je dit nieuwsberichtje van onze zuiderburen hoort, wat denk je dan?
Nou, dan denk ik dat fouten in de ene branche zwaarder wegen dan in de andere branche. En als je dit soort werk doet, dan is dit denk ik wel een van de grootste missers die je kan maken. Dus foutje moet kunnen inderdaad, maar ik denk dat dit wel een heel grof foutje is. En ja, wat je zegt, dat je daar dan een verzekering of iets voor in moet schakelen, dat lijkt me wel op zijn plek voor die mensen. Mm. Dus die fout zal die denk ik nooit meer maken, laat ik het zo zeggen.
Ja, wat me eigenlijk opvalt in het berichtje, eerst zijn ze vrij schappelijk. Dat ze echt zeggen, ja, fout is menselijk. Dus ik wou zeggen zand erover, maar dat is misschien in deze niet een heel gepast.
Nee. Was het maar zand erover?
Ja. Nee, inderdaad.
Het ging vooral om het feit dat de begrafenisondernemer, die heeft een handtekening gezet om zeg maar de verklaring dat iemand gecremeerd mag worden.
Juist.
En daar zijn ze vooral boos over. Van, ja, maar daar hebben en hè, de begrafenisondernemer zegt ja, maar daar hebben jullie achteraf toestemming voor gegeven. Nou, het gaat uiteindelijk ook om best wel wat centjes. Dus wat het gaat worden. Maar de grappige vond ik, die begrafenisondernemer die pleit voor creatieve administratie. De voornaamste dingen was.
Nou
zeg
ja,
maar.
Goed, je hoort vanuit die begrafenisbranche wel vaak dat er best wel lugubere dingen achter de schermen gebeuren die wij als normale mensen, om het zo even te omschrijven, niet weten. Dus ik sta er in die zin niet van versteld dat er daar met papieren wordt gerotsoord of dat de ene sneller richting de oven gaat, om het zo te zeggen, dan de ander. Dus ja.
Ja, zou dan eigenlijk een conclusie kunnen zijn, fouten maken mag en moet, maar kom er dan vooral voor uit en ga niet lopen sjoemelen. Ik denk dat wel past bij
En zeker in deze branche, als je met nogmaals dit soort gevoelige activiteiten bezig bent, dan bestaat er denk ik geen ruimte om je fouten te gaan wegmoffelen onder het tapijt. Dus ja.
Nee, ervoor uitkomen past natuurlijk heel goed bij de Fuck Up Nights en bij deze Foulcast. Dus ja, Sander, je bent niet voor niks onze gast. Ga jij zonder voorbehoud uitkomen voor jouw fuck-up in
ja,
deze?
Ja, dat ga ik zeker. Sterker nog, ik ben een groot voorstander van het uitkomen voor je fuck-ups. Dat is, je zei het net zelfs al, waar ik in mijn eigen podcast ook voor pleit en wat ik daar belicht. Natuurlijk veel meer dan dat, maar dat is een onderwerp. Ik denk dat het heel belangrijk is om je proces en je ontwikkeling te delen als ondernemer of als mens zijnde. Want als je dat doet, dan kan je anderen ook weer inspireren, een connectie maken met mensen. En als je alleen maar de successen deelt, wat we natuurlijk op social media maar al te graag doen, dan is dat heel leuk voor jezelf, maar ik denk dat anderen daar heel weinig waarde uit halen. Dus groot voorstander van dit concept en ook groot voorstander om hier mijn fuck-up te delen met jullie en met de luisteraars.
Ik ben benieuwd.
Ja, en je hebt op ons verzoek heb je een voorwerp meegenomen wat jou doet herinneren aan jouw fuck-up. Kun je dat voor ons omschrijven?
Ja, dat kan ik zeker. Wat ik hier voor me zie is een wit vel papier met inhoud. Want het is een festivalplattegrond. En op die festivalplattegrond kan je uiteraard zien hoe een bepaald festival moet worden opgebouwd. Maar heel belangrijk voor dit specifieke festival is dat het een festival was waar mensen aan grote tafels komen te zitten. Zich inschrijven met hun groep vrienden of bekenden. En als je dan op het festival aankomt, weet je precies waar dat je moet komen te zitten. Of in ieder geval de organisatie zou dat dan moeten weten. En dat is wat ik heb meegenomen voor vandaag.
Ik ben benieuwd waar dit naartoe gaat.
Ja,
natuurlijk.
Ik ben ook heel benieuwd. Ja, vertel, waar gaat het verhaal heen?
Ja, nou ja, we zitten hier, de opname vindt plaats op of in de buurt van het Spoorpark in Tilburg. En je zei al, ik ben creatief ondernemer en een onderdeel daarvan is dat ik ook een festival organiseer, al jarenlang. Dat doe ik samen met hele goede vrienden van mij en ook mede-ondernemers op die manier. En dat festival vindt jaarlijks hier dus op het Spoorpark plaats. En dat moet je je voorstellen dat wij dus dat samen met die kleine groep mensen ooit zijn gestart. 6 mensen sterk, of arm, hoe je het wil noemen. En daar gaat een hele grote opbouw aan vooraf natuurlijk. Je moet mensen naar het festival trekken en op een gegeven moment heb je dan dagenlang opgebouwd en dan komt de dag van het festival daar. Dat was nu dus ook het geval. Dit gaat denk ik 3 jaar terug ongeveer. En het was de dag van het festival zelf, dus op die laatste dag moet je nog ontzettend veel details in orde maken. Dat gaat van een paar extra hekken neerzetten tot aan de mensen ontvangen die op de dag zelf achter de bar komen te staan en dergelijke. En op dat moment deden wij dat nog allemaal met een hele kleine groep. En één iemand was die hele dag alleen maar bezig met welke mensen moeten op welke tafel komen te zitten of aan welke tafel. Want dat wordt op de laatste dag pas besloten omdat er nog heel veel wijzigingen op het laatste moment zijn. Nou, lang verhaal kort, die dag voordat de druk loopt natuurlijk steeds meer toe, want de deuren gaan bijna open. En rond een uurtje of 6 in de avond staan er hier ongeveer op dat moment, nu zijn het er wat meer, maar 3.500 mensen voor de ingang te wachten tot ze naar binnen mogen. En toen kwamen wij erachter met z'n zessen dat de festivalplattegrond nog niet was uitgeprint. En dat is iets wat we dus altijd op het laatste deden, want dan was die pas klaar. Maar goed, dat gebeurde altijd netjes. Maar dit jaar was dat niet gebeurd. Dus dan kan je je voorstellen dat wanneer er 3.500 mensen hier voor de ingang staan en jij zit dan met je laptopje en een heel belangrijk detail is dat die laptop ook nog maar 2% batterij had en daar stond de festivalplattegrond op dat moment alleen maar op, dan wordt het heel erg spannend en warm onder je voeten. Dus dan begin je ook bij sommige mensen te merken, die vallen gewoon compleet uit. Die krijgen een blackout en die weten niet meer wat ze moeten doen. Maar gelukkig, en die eer ga ik totaal niet op mezelf nemen, maar was een van onze mede-organisatoren Ivo, credits voor Ivo, die was nog wel helder van geest en die dacht toen ineens van, hé, ik stuur, als de wieden weer gaat, die plattegrond naar de universiteit hier in Tilburg. Daar staan printers en die was destijds nog tot 10 uur 's avonds open. Een ander is daar met 100 km/u naartoe gefietst, want we hadden ook op dat moment alleen nog maar fietsen. En terwijl al de mensen hier voor de deur stonden en er nog meer hier naartoe kwamen gelopen, heeft hij die plattegrond uitgeprint en heeft hij echt, ik denk, een minuut voor opening het aan alle mensen van de organisatie uitgedeeld en konden we los.
Was jij ook degene die erachter kwam of was jij iemand die op het nieuws moest reageren van iemand anders die erachter kwam?
Dat was het inderdaad, ja. Iemand anders kwam erachter en het was gewoon, ja, nogmaals, er gebeurt zoveel op zo'n laatste dag. Het zijn allemaal details waar je in verzeild raakt. Dus de focus, die kan nog wel eens all over the place raken. Op dit moment had de focus natuurlijk op die plattegrond moeten liggen. Want als je die niet hebt, weet je echt daadwerkelijk niet waar je al die mensen moet gaan neerzetten. En dan wordt het echt chaos, kan ik je vertellen, met zoveel mensen. Dus ik kreeg het nieuws ook te horen. Ik weet niet meer heel goed. Ik weet dat ik niet een van de mensen was die een blackout kreeg. Maar ik was dus ook niet degene die direct binnen een paar seconden een antwoord had. Maar het is uiteindelijk opgelost. En ik denk ook wel, ja, als je dan van jezelf weet dat je je hoofd koel kan houden, dan heb je een heel goed stressmechanisme wat voor je werkt. En die fout maak je dus ook nooit meer. Die plattegrond is er nu elk jaar netjes ruim op tijd. En
hebben de mensen er iets van gemerkt? Die stonden te wachten, want je zei het was eigenlijk wel net voor opening. Maar hebben die er verder iets aan gemerkt dat er iets mis was?
Nee, die hebben er niets van gemerkt. Maar het grappige was dus wel, of ja, op dat moment niet. Maar dat de route die je van hier fietst naar de locatie, laat ik het zo zeggen, waar de printer staat. Daar liepen dus nog honderden of tientallen mensen die allemaal nog naar het festival kwamen. Dus degene die ging printen, die zag ook daadwerkelijk al die mensen nog toestromen. Dus die heeft denk ik heel erg hard gezweet en het een halve paniekaanval gekregen. Maar de mensen zelf hebben er niets van gemerkt. En nogmaals, ja, dan gaan die deuren open, dan zie je dat alles wel goed loopt. Want de plattegrond klopte uiteindelijk wel natuurlijk. En dan, dan geeft dat ook alweer een heel bijzonder gevoel dat je dat met die kleine groep als organisatie hebt overwonnen. En dat er toch iemand was die de juiste beslissing dan weet te maken. En die ziet waar de oplossing ligt. Dus dat was een moment, daar hebben we het nog oprecht heel vaak over. En net zoals nu toen jullie me vroegen, ja, wat zijn fuck-ups die erbij staan? Er zijn er nog veel en veel meer. Te veel om hier te vertellen. Maar ik denk dat dit er wel één was die je zo goed kan voorstellen. Nogmaals, door die druk van al die mensen die er staan. Je hebt dagenlang, eigenlijk maandenlang toegewerkt naar dat ene moment. Ja, als er dan één belangrijk document is wat kan ontbreken, dan is dat wel heel pijnlijk als het daarop mis zou lopen.
Heb je het alternatieve scenario wel eens in je hoofd afgespeeld? Hoe had het eruit gezien als Ivo in dit geval niet zo helder van geest was geweest? En die deuren gingen toch op een goed moment open?
Nou ja, dan krijg je chaos. En dat kan natuurlijk georganiseerde chaos zijn. En dat zou ontstaan wanneer dat elke groep toevallig naar één tafel loopt en dat zich helemaal goed uitkristalliseert. Maar op het moment dat je echt zoveel mensen voor de ingang hebt staan en iedereen tegelijk naar binnen gaat, dan krijg je echt wel, dan hadden we ook een soort noodplan even in moeten lassen. Want dan krijg je anders echt mogelijk gevaarlijke situaties. Dus dat heb ik me toen wel een aantal keer naderhand gevisualiseerd inderdaad, van nou, hoe zou dat hebben uitgepakt. Maar gelukkig is het niet gebeurd. En ja, nogmaals, je leert er alleen maar van. Dus dat is denk ik het belangrijkste.
Ja, en wat je er dan van leert, bij dergelijke evenementen heb je best wel vaak een heel klein team wat heel veel verschillende functies moet uitoefenen.
Ja.
Wat zou zo'n team hiervan mee moeten nemen? Van wat ze kunnen vertalen naar situaties waar ze zelf misschien in terechtkomen of zijn gekomen?
Ja, ik zei het net al een beetje natuurlijk. Ik denk dat bepalen waar de focus moet liggen. En zeker in stressvolle situaties natuurlijk. Want ik denk dat het over het algemeen dat je wel redelijk kan bepalen van wat is belangrijk en wat niet. Afhankelijk van welke onderneming je hebt. Maar op het moment dat er iets meer druk toeneemt, moet je dat natuurlijk ook kunnen doen. En ja, wat je zegt, in een team is het dan heel belangrijk om te weten, allereerst van wie heeft welke taak. Dat spreekt voor zich en welke verantwoordelijkheid. Niet om met vingers te gaan wijzen, want op het moment, net zoals nu, dat zo'n fout wordt gemaakt, ja, maakt het eigenlijk al niet meer uit wie hem heeft gemaakt. Dan gaat het erom hoe dat die wordt opgelost.
Ja, en waar ik wel naar benieuwd ben, hè, je geeft aan van, hè, aan de ene kant, als je off focus bent, dat je in 7 sloten tegelijk gaat lopen of helemaal niks gaat doen. Wat geldt voor jou dan het meest? Of in ieder geval op dat moment dat je op heel veel dingen aan het focussen was. Waar ging het dan bij jou naartoe?
Nou, bij mij was de valkuil echt altijd inderdaad te veel dingen tegelijk willen doen. Dus dat uit zich in bijvoorbeeld meerdere ondernemingen tegelijk doen. Dat betekent niet dat je maar één ding kan doen natuurlijk in het leven. Want dat is niet realistisch. Maar ik zeg altijd van drie. Voor mij zijn dat de 3 hoofddoelen per jaar die je wil bereiken. Daar vat ik ook een persoonlijk doel onder. Dus het kan niet dat je het en 3 zakelijke doelen en 3 persoonlijke doelen van ik wil bijvoorbeeld hier een groter huis en een grotere auto. Dat is allemaal heel leuk, maar uiteindelijk kan je die focus niet goed genoeg kanaliseren. Dat merk ik in ieder geval, nogmaals, dat merk ik ook bij veel andere jongeren. En wat je zult merken is wanneer dat je het niet 1 voor 1, maar wanneer je het in kleinere onderdelen gaat aanpakken, dan lukken eerst die ene 3 onderdelen. En mocht je dan nog steeds de droom hebben van, hey, ik wil bijvoorbeeld nu uiteindelijk ook nog die grotere uiten, nou, dan zet je dat ineens naar boven op de prioriteitenlijst. En kan je het er alsnog volledig voor gaan natuurlijk. Maar niet allemaal tegelijk. En dat is denk ik een vaardigheid en ook wel een soort angst. Ik noem dat zelf, FOMO is natuurlijk een bekend begrip. Maar dat brengen we vaak in verband met feesten. Maar ik zeg altijd, fear of missing out on opportunities is ook een hele belangrijke. En dat merk je ook bij niet-ondernemers, bij millennials in general natuurlijk. Die weten vaak niet welke kansen op willen, welke keuzes ze willen maken, omdat er een overvloed aan keuzes is. En op dat moment is het denk ik vooral heel belangrijk om van jezelf te weten van, hey, waar word ik nou blij van? Waar liggen mijn sterke kanten? En niet waar liggen de sterke kanten van mijn buurman? Want dat is heel leuk voor de buurman, maar daar kom je zelf niet verder mee. En die buurman zie je dus heel vaak ook op social media voorbij komen. Dus misschien is dat ook een praktische tip. Is Ten eerste gebruikt die telefoon minder. Dat ben ik zelf een aantal maanden geleden ook genoemd. Want tot dat moment was ik er ook gewoon volledig van onder invloed. En ging het er ook niet heel goed op. Maar anderzijds ook van ja, breng eens duidelijk voor jezelf in kaart van wat zijn nou de dingen waar ik goed in ben en wat zijn mijn doelen nou eigenlijk? Want heel leuk is de buurman een grote auto wil en heeft, maar je weet ten eerste niet wat diegene ervoor heeft moeten doen en ook niet voor heeft moeten laten. En de tweede vraag is ja, vind jij auto's überhaupt wel leuk? Of ga je liever op vakantie of ga je liever met je vrienden leuke dingen doen? I don't know, het maakt uiteindelijk ook niet heel veel uit. Maar het is voor jezelf belangrijk om dat helder en duidelijk te hebben.
En hoe heb je dan de keuze gemaakt? Wat je dan, hè, want je doet heel veel dingen, alles vanuit passie. Ja. Ja, dan ga je wel een paar dingen zeg maar laten vallen. Hoe maak je dan die keuze wat dan afvalt?
Ja, de eerste keuze was een gedwongen keuze. Dat was toen ik rechten studeerde. Ik heb me van het mbo opgewerkt tot advocaat ondernemingsrecht. Dat was op het duur een doel wat ik mezelf stelde om vooral aan mezelf denk ik te bewijzen dat ik meer kon dan destijds mijn vmbo-opleiding. En uiteindelijk heb ik dat met een redelijk hoge prijs moeten betalen. Want ik heb daar bijna een burn-out aan overgehouden. En toen werd ik wel gedwongen om eens te gaan nadenken van... Hey, leuk dat je... Want ik had het doel bereikt, wat ik mezelf had gesteld. Ik had ook heel veel leuke mensen ontmoet. Dus er zitten ook heel veel leuke kanten aan. Maar ja, dit was de prijs die ik uiteindelijk wel heb moeten betalen. En dan word je gedwongen om een keuze te maken. Dan is er geen andere optie meer dan eens even een stap terug te doen... en te gaan kijken van, hey, waar ging het nou mis? Want er zijn ook veel mensen natuurlijk die nemen even rust en gaan vervolgens weer precies hetzelfde doen. Maar dan wordt het resultaat ook hetzelfde. En bij mij was het gewoon eens gaan kijken van hey, wat vind je nou echt belangrijk in het leven, maar ook in wat je dagelijks doet. Muziek was al altijd mijn passie van kleins af aan. Ik heb vanaf mijn 8e denk ik muziek gemaakt. En ondernemerschap is daar later inkomen vloeien. Vandaar ook de keuze voor ondernemingsrecht. Dat was wel een goede keuze. En toen heb ik dus een moeilijke keuze gemaakt om eigenlijk die studie... Ik zeg altijd, ik heb hem niet weggegooid natuurlijk, want ik heb er ontzettend veel geleerd, ontzettend veel nieuwe mensen leren kennen. Maar in ieder geval die verwachting van anderen van, oh, hij wordt advocaat, om die naast me neer te leggen. En ook vooral die verwachting van mezelf. En om een keuze te gaan maken voor iets wat wellicht minder inkomsten zou opleveren. Misschien ook minder aanzien heeft in de maatschappij, hoe je het wil noemen. Maar wel om te kiezen voor hetgeen wat mij blij maakt en waar ik elke dag van denk van, hey, dit wil ik... Hier heb ik oprecht passie voor en hier gaat mijn hart sneller van kloppen. En ook op wat iedereen verder ervan vindt, voor mij maakt het dat mijn dagen het waard zijn om op te staan en dat extra uurtje te maken. Maar dat heeft ook net zoals nu zijn weerslag gehad, wat je zegt van ja, ik handel uit passie inderdaad. Dat betekent niet dat ik zodra ik maar één dag niet de passie voel, de deur dicht trek natuurlijk, want dan kom je ook niet ver. Maar dat betekent wel dat als ik over een langere termijn, en daarvoor moet je nogmaals die af en toe die reflectiemomenten voor jezelf inbouwen, dat ik af en toe eens mezelf afvraag van hey, vind ik het nog wel leuk wat ik doe? Is die passie er nog wel? Of verschuift dat? Want het is natuurlijk logisch dat je op duur verder komt in het leven en ook andere dingen wil gaan ervaren. En zo heb ik onlangs inderdaad ook weer een aantal moeilijke knopen doorgehakt om nieuwe kansen de ruimte te geven. En dat is op dat moment zelf natuurlijk nooit leuk, want je neemt daarmee ook afscheid van mensen waarmee je bepaalde dingen deed. Van bepaalde doelen die je hebt nagestreefd of die waar je nog naar onderweg was. Maar je moet jezelf denk ik ook afvragen van ja, als die doelen op het duur niet meer zo hoog op je prioriteitenlijst staan. Je bent als mens verder gegroeid en ontwikkeld en zoekt ook weer andere dingen in het leven. Ja, hoe belangrijk is het dan nog om daar maar star aan vast te houden? Uiteindelijk zul je merken, tenminste dat merk ik elke keer als ik dit soort keuzes maak, dat de mensen om je heen, die maakt het eigenlijk allemaal niet zoveel uit zolang jij maar blij bent. En voor jezelf maakt het een wereld van verschil. Want op het moment dat je de koers een beetje bijstelt, dan komt er zoveel nieuwe energie en juist weer passie vrij. En dat gebeurde bij mij inderdaad op het moment dat ik een aantal maanden geleden weer met de podcast begon. Of niet weer, ik begon met een podcast. Een idee wat ik al heel lang in mijn hoofd had zitten, om voor jonge ondernemers inzichtelijk te maken van hey, hoe gaat dat nou zo'n onderneming starten? Waar normaal gesproken de focus altijd op succes ligt. En dat zei ik in het begin van de uitzending ook al. Daarom vind ik dit concept van Fuck Up Nights ook zo goed. Is verschuift de focus dus naar het proces en ontwikkeling die iemand doormaakt. Want bij mij zou je misschien ook op het eerste gezicht denken van oh ja, redelijk succesvol, heeft een master aan de universiteit afgerond, is advocaat ondernemingsrecht geweest. Maar als je alleen maar dat ziet, dat is nogmaals heel leuk voor mijzelf, dat je dat over mij misschien denkt. Maar daar zit hem totaal geen waarde in voor anderen. Ik denk in het delen van mijn verhaal hoe ik daar ben gekomen. En uiteindelijk wat ik zojuist ook zei, wat het me ook heeft gekost op dat moment. Maar vervolgens wat ik weer van heb geleerd. Daar kunnen mensen denk ik wel iets mee. En op hun eigen leven toepassen of je nou wel of niet die studie doet, dat maakt niet zoveel uit. Of je een mbo doet, een hbo, maakt ook niet zoveel uit. Maar iedereen bewandelt zijn eigen pad en heeft daarin zijn eigen uitdagingen. de gemene delen daarin is wel dat iedereen helderheid nodig heeft om goede keuzes te kunnen maken. En dat iedereen op het moment dat hij 8 uur lang per dag met een telefoon in zijn handen zit, die helderheid niet heeft. Ook al denk je misschien van wel, is niet zo.
En ik ben gewoon even benieuwd, even terug naar het feit dat je zei van, hè, dat je omgeving dat toch eigenlijk allemaal wel gewoon, hè, die vinden het ook allemaal wel prima. Ja. Was je daar bang voor dat ze anders zouden reageren toen je een aantal dingen niet meer ging doen?
Ja, natuurlijk. Ja. Nou, je moet je voorstellen dat toen ik zei dat ik advocaat wilde worden, toen werkte ik in een magazijn in Weert, waar ik ben opgegroeid. Een klein dorp in de buurt van Eindhoven. Toen deed ik dus een VMBO-opleiding. Nee, daar was ik zelfs mee gestopt. Ik werkte in een supermarkt omdat ik op dat moment eerst voor mijn droom voor de muziekindustrie wilde gaan. Dat was aardig aan het lukken. Alleen kwam ik er toen achter van, hey, het is in Nederland best wel lastig om daar je brood mee te verdienen. En toen de zoveelste persoon mij weer vroeg van, hey, hoe gaat het nou met je bandje? Komt er nog wat van? Wanneer gaat het nou gebeuren? Toen is er bij mij een soort knop omgegaan dat ik dacht van, nou, ik zal eens even laten zien dat het allemaal, weet je wel, dat het ook een andere kant op kan. Maar nogmaals, ook vooral aan mezelf, denk ik. Maar op het moment dat je dat uitspreekt, bijvoorbeeld toen ik in de nachtdienst in die fabriek stond te werken en ik zei van, hé jongens, ik wil advocaat ondernemersrecht gaan worden. Ja, dan kan je je voorstellen dat mensen aardig beginnen te lachen en je niet helemaal serieus nemen. Dus op het moment dat je jarenlang aan het doel hebt gebouwd en daar naartoe hebt gewerkt en het is eindelijk zover, dus mensen zien je ineens wel van, ja, hij is die advocaat nu. Om daarvan af te stappen voor jezelf ook is natuurlijk best wel een proces waar je doorheen gaat. Dat is bij mij ook niet binnen een dag ontstaan. En daar heb ik ook best wel wat tranen destijds om gelaten en moeilijke momenten over gehad. Want ineens valt je hele identiteit weg die jezelf, waar je jarenlang aan hebt gebouwd, zeg maar. Daar zat hem denk ik ook meteen de fout. Want dat advocaat zijn, of destijds, ik ben het niet meer, is natuurlijk niet wie ik ben. Dat is gewoon een rol die ik op dat moment vervulde. Zoals dat iedereen, net zoals jij nu, de rol van podcast-host vervult en Mark ook. En ik doe dat op andere momenten weer. Maar dat definieert natuurlijk niet wie wij hier aan tafel zijn of wie ik ben. Maar als je daar alles aan ophangt, ja, dan valt er natuurlijk de grond onder je voeten weg. Dus dat heb ik er wel van geleerd inderdaad. Van moeilijke keuzes, maar het definieert niet wie je bent, alleen maar wat je doet.
Goeie afsluiter, denk ik.
Ja.
Dankjewel,
zeker.
Sander, voor je verhaal.
Ja,
blijf nog even lekker zitten, want ja, het is tijd voor de quiz. De laatste keer dat we een live fuck-up night Tilburg hadden, begonnen we met een quiz. En zodoende dat deze ook in de Foulcast zit. Ja, een mini-quiz wel te verstaan, want per Foulcast is het maar 1 vraag, maar wel een vraag waarmee je 2 vrijkaarten kunt winnen voor de eerstvolgende fuck-up night in Tilburg in 2021. Bij deze vraag hoort een geluidsfragment. Luister even mee. Ja, Fenne, Sander. Waar denk je dat je naar geluisterd hebt?
Nou ja, eerste ingeving, fanfare langs de snelweg of zo, iets.
Sander?
Ja, ik dacht ook zoiets, een soort doedelzak of synthesizer die onder water zit. Dat doet het mij denken, maar.
Ja, ik ben heel visueel ingesteld, dus ik vind beide suggesties
beide
heel leuk.
Zou
je het geluid omschrijven als een prettig geluid?
Nee,
oké.
Nee, dit zou ik niet 's ochtends willen horen als ik wakker word.
Nou, het was een geluid dat hoort bij een proef in 2018 op een provinciale weg. Die als je over het ribbelpatroon rijdt, een deel van een provinciaal volkslied, ja, zingt tussen aanhalingstekens. Ludiek natuurlijk, en dat zou ook nog eens bijdragen aan de verkeersveiligheid. Want als je in een bepaald tempo rijdt, dan klinkt dat volkslied natuurlijk in het juiste tempo. Alleen één probleempje, de omwonenden zijn niet betrokken geweest bij dit plan en die klaagden vervolgens massaal over het geluid. Want waar een reporter van de provinciale omroep nog zei, het eerste moment dat je het hoort in de auto, krijg je van verbazing spontaan een glimlach op de mond. Het is werkelijk een geniaal idee, noemde omwonenden het gekmakend, horendol en psychische marteling. Ook reden er automobilisten extra hard over de ribbels en reden ze zelfs achteruit over deze weg. Het was maar een dag dat de ribbels daar hebben gelegen toen ze weer werden weggehaald. En totale kosten waren €80.000, inclusief het weghalen. Ja, dan nu de vraag. De Van welke provincie hoorden we in het fragment een deel van het volkslied? Ofwel, welke provincie heeft deze weg aan laten leggen? Het is multiple choice, dus luister goed. Denk jij antwoord A, Noord-Brabant? Antwoord B, Zeeland? Antwoord C, Friesland? Of antwoord D, Limburg? Dus waar lag deze zingende weg? Stuur je goede antwoord op per mail naar tilburg@fuckupnights.co en maak kans op 2 kaarten voor de eerstvolgende Fuck Up Night Tilburg.
Een ander onderdeel dat we zowel bij onze Fuck Up Nights, bij de live evenementen doen en ook in deze podcast terugkomt, is de biecht, waarin normaal gesproken publiek een fuck up deelt en in dit geval een luisteraar. En voor deze eerste podcast hebben we iemand gevraagd die bij de laatste Fuck Up Nights in Tilburg zijn biecht deed in de zaal. Hij komt oorspronkelijk uit Frankrijk, maar doet zijn verhaal in het Engels. Vanwege de coronamaatregelen hebben we dit op afstand natuurlijk opgenomen, dus laten we even gaan luisteren.
Hi everyone, I'm Max and I am in the digital booth of the Fallcast. My fuck up takes us back to November 2014 in France, where I used to work in a small music venue. We once organized outside our own venue a techno party with 10 times more than our usual audience. We managed to, with careful planning and a dedicated team of volunteers, to put it out. But things went a bit sour when we decided to add something that sounded easy and a very sure way to make some extra bucks. A clock room. The event itself was a success, but for a few, and for us, the closing left a sort of bitter taste. It turns out that we quickly ran out of space, and that breaks were not followed, and that we quickly disorganized ourselves. In a way that by the end of the event, belongings were handed out to the wrong people. We then had to deal on the spot with a complaint, both physically but also online via social media. And in the end, the clock itself costed us more than what we gained. And especially because we had to compensate for all those lost items. Also for taxi fare to send the guest back home. We even had to pay a hotel night for one public. So to sum it up, yeah, beware of what sounds like the easiest part. It could turn out to be what makes or break your event.
Ja, en wil jij bij de volgende podcast in de digitale biechtstoel, laat het ons weten via het e-mailadres tilburg@fuckupnights.co. En ja, Fenne, dan komen we hier eigenlijk mee bij het einde van onze eerste faalcast. Ik zeg dankjewel, Sander, voor het zijn van onze eerste gast. We hebben echt genoten van jou, ja, eigenlijk meerdere verhalen. We hebben verder fuck-up nieuws besproken. We zijn in het verleden gedoken met een fuck-up quiz. En we hebben natuurlijk de biecht afgenomen. Ik zeg bedankt voor het luisteren.
En graag tot de volgende aflevering van de faalcast.